allemaal. Fijn dat ik hier weer bij jullie mag zijn in het mooie Limburg. Ik ben zeker niet van plan om het te langer te maken dan 50 minuten, maar we zullen kijken hoe het gaat. Ik wil er ook bij zeggen dat we gaan vanavond praten ook over praktische dingen, hoop ik. En als er dingen zijn die daarin aanspreken. Dus gelegenheid niet alleen om vragen te beantwoorden die technisch zijn, maar als er dingen zijn die ik aanraak, waarvan je zegt van dat roert mij persoonlijk aan, dan ben ik er ook om na afloop of in de pauze met jou te bidden voor. Dus die deur wil ik voor je openen en maak daar gebruik van als je dat wilt. Ik ga twee teksten met jullie lezen om te beginnen. En de eerste is uit Matteüs 16. En ik lees vandaag uit de Groot Nieuwsbijbel. Dat heb ik bewust gedaan. Dat was niet dat ik vanmiddag dacht van wat zou ik nou eens gaan doen. Maar het vers dat we gaan lezen, het staat hier iets anders, vermoed ik, als in misschien de Bijbel die je zelf voor je hebt. Het klinkt altijd weer anders. Matteüs 16, heel bekend vers. Het gesprek van Jezus met de discipelen. En vooral met Petrus. Dan heeft Petrus gezegd dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dan antwoordt de Heer Jezus, dat is vers 17. Je bent een gelukkig man, Simon Barjona, zei Jezus tegen hem. Want mensen van vlees en bloed hebben je dat geheim niet onthuld, maar mijn Vader in de hemel. En dan komt het vers waar het om gaat. En ik zeg je dit, jij bent Petrus, de rots. En op die rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de macht van het dodenrijk zal het tegen haar moeten afleggen. Nou, ik denk dat anders klinkt als wat jullie voor je hebben. Daar staat waarschijnlijk zoiets als en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen of zullen haar niet teniet kunnen doen. Er staat hier iets anders. Ik heb bewust zo gelezen en dat ga ik straks uitleggen. Dit is dus overigens de eerste keer dat in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, het woord gemeente wordt vermeld. Dus daarom heb ik ook dit vers uitgekozen. En dan gaan we helemaal naar het einde, naar Openbaring 21. Openbaring staat vlak achter Judas, als je die kan vinden. Achter in de Bijbel Openbaring 21. Dat is, dan heeft Johannes krijgt een visioen en hij is in gesprek met een engel. En die engel die laat hem, die zegt tegen Johannes, Openbaring 21 vers 9, lees ik eerst eventjes. Een van de zeven engelen met de zeven schalen gevuld, met de laatste zeven plagen, kwam mij zeggen, kom, ik zal u de bruid laten zien, de vrouw van het lam. En dan krijgt Johannes een stad te zien. Vers 10. Hij liet me Jeruzalem zien. Dan vers 22. En in de stad zag ik geen tempel, omdat de Heer, God de Almachtige en het Lam haar tempel zijn. Het licht van de zon en maan heeft ze niet nodig, want de glorie van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En dan komt het volgende vers. En de volken zullen bij haar licht hun weg gaan. Daar stop ik dan met lezen en dan gaan we naar hoofdstuk 22. En de engel liet me ook de rivier zien met het water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal. Hij ontsprong uit de troon van God en het lam en stroomde midden door het plein van de stad. Aan beide zijden van de rivier stonden levensbomen die 12 keer per jaar vrucht droegen. Elke maand 1 keer. Hun bladeren brengen de volken genezing. Nou, ik heb natuurlijk een klein beetje gesmokkeld, want dit is dan de laatste keer dat in de Bijbel het gaat over de gemeente, maar dat staat er niet met zoveel woorden. Het gaat over het Nieuw Jeruzalem. En ik geloof dat dat is de gemeente. Er zijn uiteraard wel redenen voor. Paulus die schrijft in de brief aan de Corinthiërs, de tweede brief aan de Corinthiërs, ik noem even tekst en plaatsen kun je het opschrijven en zelf laten nalezen.
In 2 Korinthe 11 vers 12, daar zegt hij tegen de gemeente: ik heb jullie als een reine maagd aan Christus verloofd. Als vrouw. En in Efeze 5 vers 32, daar spreekt Paulus over het huwelijk. En dan gaat hij uitleggen wat de verhouding is tussen man en vrouw en hoe die met elkaar moeten omgaan. En dan zegt hij van, en dat is eigenlijk een mysterie, het is een soort beeld. En dat huwelijk, dat is een beeld van Christus en de gemeente. Dus Christus en de gemeente zijn man en vrouw. En in Openbaring 21 hebben we gelezen dat die engel daar die vrouw laat zien, de bruid van het lam. Het onderwerp van vanavond is Gods actieplan voor de gemeente. En die zin, die kun je op 2 manieren lezen. Als ik schrijf in mijn bedrijf, ik schrijf een actieplan voor energiebesparing. Doe maar even iets. Nou, dan schrijf ik een plan en dan moet ik daarmee aan de slag. Ik moet dan dingen gaan doen, andere lampen installeren, zonnepanelen. Dus dan is dat mijn plan, wat ik doe voor energiebesparing. Zo kun je die zin lezen van Gods actieplan voor de gemeente. Dat God een plan heeft voor de gemeente van, nou, in deze tijd moet uit alle volken moeten mensen bij elkaar komen. En dan komt er een moment dat die gemeente Christus tegemoet gaat en dan komt er iets nieuws. Je kunt het ook zo lezen, bijvoorbeeld, de dokter schrijft voor jou een actieplan om af te vallen. Nou, dan schrijft die dokter het plan, maar de rest zul je zelf moeten doen. Dus dan is dat actieplan, dat krijg je dan. Maar jij moet mee aan de slag gaan. Nou, ik weet niet precies ik heb geen contact gehad van tevoren met Gerard of met iemand anders. Wat jullie in gedachten hadden. Ik denk als het gevraagd had, zouden ze zeggen, doe maar een beetje van allebei, waarschijnlijk. dat gaan we ook doen. Maar ik ben vooral geïnteresseerd vanavond in het tweede stuk. Datgene wat wij mogen doen. In de flyer, die aankondiging van de kompasavond, daar staat Gods actieplan voor de gemeente, dan Gods actieplan voor Israël en Gods actieplan voor de volken. En toen ik dat zag, dat rijtje, toen liep er bij herinnering op aan een boekje dat ik heb gelezen toen ik 18 was, dus ongeveer 100 jaar geleden. En daar stond precies die trits in van Gods plan voor Israël, voor de gemeente, voor de volken. En dan gaat het eigenlijk over dat hele grote plan wat God heeft voor met deze wereld. En waar het ook heel veel gaat over de toekomst. Dat vond ik heel interessant om dat te lezen, hoe al die profetieën in elkaar zaten. En daar hoort dit ook bij natuurlijk. Hè? Paulus zegt ergens tegen gelovigen, wij moeten als gelovigen, als volgelingen van Jezus, als brengers van het evangelie, willen wij geen struikelblok zijn voor de Joden en voor de gemeente en voor de volken. Daar komen die 3 groepen, worden daar ook genoemd. Dat is best een beetje ingewikkeld. Israël is het volk van het oude verbond. Dat zijn degenen die letterlijk van Abraham afstammen, met hem verbonden zijn. En toen Jezus kwam, zei hij tegen de leiders van het volk, het koninkrijk zal van jullie worden afgenomen. En het zal gegeven worden aan een ander volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En dat zijn dan de volken. Dat zijn eigenlijk al degenen uit de volken die Jezus volgen, die de gemeente vormen. En dan zou je kunnen denken van, nou, dan is het over en uit met Israël. Dan is dat passé. Nou, als je dan gaat lezen, maar dat laat ik dan graag aan de volgende spreker over, die hier over een maand komt, dan blijkt dat God nog steeds een plan heeft, ook voor Israël in de toekomst. En het is ook niet zo dat al die volken naar plotseling in één klap bij Gods volk horen. Daar hoort bij bekering en geloof in de Jezus. Dat is de gemeente. Nou, en die 3 groepen, Israël en de gemeente en de volken, daar heeft God een plan voor in de toekomst. En toen ik hier zo mee bezig was, toen maakte van die profetische kaarten, maak je dan met een hele reusachtige tijdbalk van links naar rechts, waar je allemaal kunt zien van wat Gods plannen zijn, met pijlen erin en illustraties en wat er allemaal afspeelt voor en na de wederkomst van Christus. Maar dat gaan we vanavond allemaal niet doen. Dat zou denk ik veel te veel worden. En je zou kunnen zeggen van ja, en wat moeten we daar dan mee? Nou, 1 ding wat dat ons biedt, die zekerheid dat God zo'n groot plan heeft, waarin alles in deze wereld een plek heeft. Dat is een enorme zekerheid. We leven in een tijd waarin heel veel dingen beangstigend zijn. Dingen die met het klimaat te doen hebben. De toekomst van de aarde. Oorlogen die toch wel relatief dichtbij komen. Dan is het goed een zegen dat we mogen weten dat de toekomst niet onzeker is. Maar dat die in Gods hand heeft en dat God trouw beloofd heeft aan ons, aan deze aarde. Zoals hij het gedaan heeft aan Noach. Aan Abraham later en ook aan ons zijn trouw beloofd heeft. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Je hoeft niet bang te zijn. Goed. Ik zei al, we zijn als gemeente aan Christus verloofd. En dat deed me denken aan dat rijmpje verliefd, verloofd, getrouwd. Dat kennen jullie denk ik allemaal wel. En dat bepaalde mij wel weer even bij deze vraag. Hoe verliefd ben ik nog op Jezus? We hebben gelezen over die bruid. Hè? Die engel laat Johannes die bruid zien. Die komt dan uit de aarde. Uit de hemel. En dat is dan, als ik de context goed begrijp, aan het begin, direct bij Jezus' wederkomst. Aan het begin van de vrederijk. En als dat vrederijk voorbij is en als God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, dan komt opnieuw dat nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel op aarde. En die wordt dan opnieuw beschreven als een bruid in haar heerlijkheid. En dan denk ik bij mezelf, na 1000 jaar was ze nog even mooi als toen. Na 1000 jaar was Jezus nog even verliefd op zijn volk, op jou en mij, als die 1000 jaar daarvoor. En hoe zit het met mijn liefde voor Jezus? Ik had een poos geleden een vriend op bezoek, een oude vriend. En het ging over boeken. En hij heeft trouwens die boeken overgenomen. Die ging jouw neus voorbij. Ja. En toen zei ik van, ja, ik heb pas ook een boekje geschreven. Nou, dat kende hij niet. Ik zeg, joh, ik pak er eentje voor je. En toen ging ik er zelf even in lezen. Dit is 2022 volgens mij. En toen ik het las, raakte het me weer. Niet in de zin van om flauw te doen van, oh, wat was het allemaal goed geschreven. Maar datgene wat mij toen bewoog, wat mij dreef om dit te doen, mijn zoektocht naar Jezus, de aanraking die ik van hem gehad had, dat was mijn verlangen dat hij even vurig en wakker blijft als toen. Ik geloof dat God in onze dagen zijn late regen uitstort over de kerk. En ik ben er nieuwsgierig naar hoe die vroege regen er heeft uitgezien. Wat mogen wij verwachten? En ik hoop als je deze hoofdstukken gelezen hebt, dat schrijf ik in het voorwoord van dat boekje, dat je hongerig bent van verlangen. Net zo hongerig als ik dat een aantal jaar geleden was, toen ik een persoonlijke vernieuwing doormaakte. In het hoofdstuk Verlangen naar meer neem ik je daarin mee. En ik wil je laten zien in wat voor opwindende dagen wij leven. En voor welke uitdaging de kerk staat in onze tijd. Een tijd van opwekking schudt vriend en vijand wakker. Opwekking gebeurt als de bordjes niet storen van de muur vallen. Opwekking gebeurt als er een generatie opstaat die in vuur en vlammen staat voor koning Jezus. Opwekking gebeurt als kerkleiders hun kerk teruggeven aan Jezus en zeggen, het was eigenlijk ook uw idee, doet u er maar mee wat u wilt. Opwekking gebeurt als de kerk letterlijk binnenstebuiten wordt gekeerd, zodat God zichtbaar wordt in deze wereld. Opwekking bedreigt de manier waarop wij het altijd gedaan hebben. En het verstomt de stemmen van kritiek en schudt de kerk los uit deze wereld. Opwekking gebeurt als afleidingen en secundaire toestellingen wijken voor het christendom in zijn pure en onvervalste kracht. Dat is waar ik naar verlang. Daar gaan we verlangen van mijn hart naar uit dat God wat geeft aan ons en dat hij dat vuur in mijn hart ook brandend houdt. Verliefd, verloofd, getrouwd. Dat die liefde voor Jezus nooit zal, nooit minder zal worden. Hoe zit dat bij jou? Het is zo makkelijk om in een sleur terecht te komen om dingen die in je leven, die je eigenlijk naar verlangt, dat die ondersneeuwen. Altijd de afleiding van dat ding bij je of andere dingen. En Jezus zegt ook in het boek Openbaring, hij nodigt ons uit om terug te keren naar die eerste liefde, dat ons hart brandde voor hem en overliep van liefde voor hem. Nou, wat doen wij straks als wij gemeente zijn, als dat nieuw Jeruzalem zichtbaar wordt op deze aarde? We hebben dat gelezen. Er staat, de volken zullen wandelen in het licht dat zij verspreidt. En er staat ook dat daar een rivier van levend water is, die uitstroomt vanuit die stad, naar, die zich verspreidt over deze aarde. En waar de volken komen en waar zij voedsel vinden. Een vrucht, een boom die vruchten geeft, elke maand opnieuw. En waar mensen genezing vinden. Bij de bladeren. Ik geloof dat als dat ons toekomstbeeld is, dat dat ook onze roeping voor nu is. Ik vergelijk even de tijd die wij nu met elkaar doorbrengen op de aarde. Als een soort training. Voor later en straks zijn we echt helemaal in vorm en dan kunnen we dat op een volmaakte manier gaan doen. Nou, kijk, als je op een sport zit, dan zegt jouw trainer zich niet tussen de, door de weeks van nou, pak een hockeystick en een bal en we gaan trainen op hockey. En dat je dan op zaterdag op zondag op het veld komt en zegt, nou gaan we voetballen. We gaan niet ineens iets anders doen. Dat ligt in elkaars verlengde. Datgene wat wij nu mogen doen, wat ons Gods roeping is, wat zijn actieplan is voor zijn gemeente hier op deze aarde. Dat kunnen we eigenlijk al afleiden dat wat we zien als straks die gemeente met Jezus regeert op deze aarde. Volken, mensen, zullen wandelen in haar licht. Wij mogen waarheid van God spreken in de levens van andere mensen. Mensen worden, er is veel verdriet wat mensen elkaar aandoen. Woorden die we tegen elkaar spreken. Woorden die beschadigen. Dat kan thuis gebeuren, in gezinnen, dat kan de beste overkomen. Het kan er ook slecht aan toe gaan. Mensen die gepest worden, die daar zo wanhopig van worden dat ze het liefst uit het leven zouden stappen. Gedachten die je hebt over jezelf, waarin je jezelf telkens omlaag haalt of denkt dat het nooit goed genoeg is. Narigheid die mensen elkaar aandoen, waardoor mensen leven in duisternis en soms geen uitweg meer zien. Wij zijn geroepen om een licht te zijn voor de volken. Volken zullen wandelen in haar licht. Dat is iets wat we niet op zondag doen als we bij elkaar zijn. Dat is iets wat we mogen doen elke dag op je werk, voor je klasgenoot, voor je buren, voor mensen die in de, ja, die in de shit zitten. Het is belangrijk dat we eerst leren om zelf te omarmen wie we zijn in Jezus Christus. Dat we weten dat Hij goede woorden over ons heeft uitgesproken. En dat Hij ons ziet als volmaakte zonen en dochters van de Vader. Ik las van de week, als je in een vlieger zit, heb je tijd om een boek te lezen. Een boek van iemand die schreef, het lijkt wel alsof wij meer stilstaan bij het volmaakte werk van Adam. Zo noemde hij dat van de zondeval, van alles ging altijd verkeerd. En te weinig leven vanuit de kracht van het volmaakte werk van Christus. Dat Jezus alles heeft goed gemaakt voor ons. Wij mogen licht verschijnen voor mensen om ons heen. Wij mogen voedsel geven. Soms letterlijk meewerken aan de voedsel uitdelen, voedselpakketten. Mensen die het minder hebben. Maar ook geestelijk mensen voeden met goede dingen. En mensen kunnen genezing vinden bij Jezus. Wij mogen bidden met mensen voor genezing. Bidden voor lichamelijke genezing vind je misschien een beetje spannend. Nou, heel veel mensen zijn ook innerlijk verwond. En kunnen bij Jezus genezing vinden. Jezus wil ons gebruiken. Hij gebruikt geheel de mensen om te helen. Als wij zelf heling hebben gevonden bij hem, wil hij ons gebruiken om heling uit te delen. Dat gaan we hier even pauzeren. En denk je van, voor wie in jouw omgeving zouden jullie dat kunnen doen? Zijn er mensen in je omgeving die snakken naar licht, naar goede woorden van Jezus in hun leven, die innerlijke genezing nodig hebben? Kunnen mensen dichtbij zijn? Kunnen mensen verder weg zijn? Wij mogen voor deze mensen bidden en vragen dat God wegen geeft om mensen tot Jezus te leiden. De eerste tekst die ik gelezen heb uit Matteüs 16, daar staat in de meeste vertalingen: jij bent Jezus en ik zeg je, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel, de poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen, zullen haar niet overmogen. Dan klinkt het een beetje alsof die gemeente daar zit of staat. En dat dan die poorten van de hel daar aankomen en die dan een aanval uitvoeren of zo. En gelukkig kunnen ze dat gevecht niet winnen. Die gemeente die overleeft dat en die doorstaat dat. Nou, ik heb me een poos geleden verdiept in dit vers. En ik ben erachter gekomen en ik ontdekte daarna pas dat het ook in sommige vertalingen echt anders staat. Een poort is een verdedigingsbolwerk. He, als je aan een andere stad gaat aanvallen, dan ga je niet je eigen stadspoorten meenemen om een andere stad te belagen. Maar je gaat met je legers ergens heen en je neemt pijl en boog of kanon of andere dingen mee. En je pleegt daar een aanval uit en die poorten die staan daar. En wat hier gezegd wordt in dit gedeelte is: de poorten van de hel zullen niet tegen haar bestand zijn. Iemand anders heeft gezegd: de poorten van de hel zullen de kerk niet overtreffen in haar kracht. Ze zullen nooit de overhand krijgen. Ze zullen nooit de kracht of de capaciteit hebben om voordeel te krijgen. Je zult de poorten van de hel in bezit nemen. Dit zegt Jezus als hij helemaal in het noorden van Israël is. Caesarea Philippi, helemaal aan de grens, aan de voet van de berg Hermon. Daar komt een rivier naar buiten uit een poort, uit een grot. Die werd toen genoemd de poort van de Hades. En daarvoor, op een soort rotsplateau, stond een tempel. Die was gewijd aan de god Pan. Dat was de Griekse god. Het was een god die volgens het bijgeloof van de mensen 's nachts schrik aanjoeg en de mensen de stuip op het lijf joeg. Daar komt de naam Pan, daar komt Banias vandaan, waar die poort toen stond. En Jezus, op die plek gaat hij erover spreken dat hij zijn gemeente gaat bouwen en dat de poorten van de hel daar niet tegen bestand zullen zijn. Ik denk dat Jezus daar ook terugwijst naar de oude belofte die hij gedaan heeft aan Abraham. In hoofdstuk 22, als Abraham met Isaac op de berg is geweest en daar dan uiteindelijk een ram heeft geofferd in plaats van zijn eigen zoon, doet God een aantal beloften aan Abraham. Hij herhaalt beloften: in jouw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. En staat daar dan: en uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En die woorden worden herhaald aan Rebecca in Genesis 24. Rebecca, de wens is dat jij zult worden tot duizenden miljoenen en dat jouw zaad de poort van zijn haters in bezit zal nemen. De poort, je zaad zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. Deze woorden zijn een uitbreiding van de belofte die God gedaan heeft aan Abraham. Het plan van God is zegen uit te delen in deze wereld. die bolwerken die er zijn op aarde, die mensen gevangen houden, waar mensen achter vastzitten. Die stellen ons voor het rijk van de duisternis dat er is in deze tijd. En waar tegen, waarin Gods koninkrijk zichtbaar gaat worden. Jezus zegt tegen Petrus, ik geef je de sleutels van het koninkrijk. En de poorten van de Hades van de hel zullen niet tegen de gemeente bestand zijn. Toen Jezus kwam op deze aarde, is hij gekomen als de eersteling, staat er. Hij kwam om mensen in vrijheid te zetten. Dat zei hij letterlijk, als ik onder jullie demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot jullie gekomen. Het koninkrijk is in deze wereld gekomen door de kracht van de Heilige Geest. En hij zegt, en ik zoek mensen die met mij meegaan in deze strijd. Om met mij bijeen te brengen, om met mij te verzamelen. En de missie waar Jezus aan begonnen is, om het koninkrijk van God zichtbaar te maken op deze aarde, in deze wereld. Die missie draagt hij over aan jou en aan mij. Als hij als het ware die sleutel van het koninkrijk overdraagt aan Petrus en zegt, en nu gaan jullie, de gemeente, gaan daarmee verder. De plekken waar duisternis is, op de plekken waar het koninkrijk van de duisternis nog heerst, mogen wij het koninkrijk van God, het koninkrijk van liefde en licht zichtbaar gaan maken. Heel praktisch. Ik was een poosje geleden op een cursus. Was op de Universiteit Utrecht. Die cursus ging over charismatische vernieuwing van de kerk. Dat bleek toen ik daar was, 17 predikanten, confessioneel gereformeerd. Ik was gelijk geïntimideerd, ik wist niet wat het was. En ik was daar. Dat ging over de vernieuwing van Gods kerk. En er was een vrouwelijke predikante. En ze zei, ik loop stage in Rotterdam. Ik zeg, vertel. Nou, ze zegt, in de Pauluskerk. Nou, de Pauluskerk in Rotterdam is een begrip. Die is tegenover het Centraal Station. Mensen die dakloos zijn, mensen die plotseling in de shit zitten, geen plek hebben om heen te gaan. Mensen die in nood zitten, psychische nood zitten, verslaven. Iedereen kan daar binnenlopen en iedereen kan daar hulp vinden. Daar wordt hulp geboden om op die manier Gods liefde en barmhartigheid zichtbaar te maken in de stad. Ze zei, ik doe daar eens in de zoveel tijd doe ik daar pastoraat. Maar pastoraat doe je meestal met z'n tweeën als je voor iemand bidt. Dus ze zocht een gebedsmaatje. Ze zegt, joh, ik woon bij Rotterdam, ik wil graag met je meegaan. Nou, dat moet nog gebeuren. Dat was vorige maand dat ze dat tegen me zei. Maar ik maakte een connectie met haar op LinkedIn. En zo gaat het dan. Dan krijg je gelijk van, die persoon is ook verbonden met die en die en die. En zo kwam ik in aanraking met Michelle van Tongelo. Zij woont ook in Rotterdam. Die naam mag ik gelijk vergeten. Maar zij is huisarts. Ze is arts. Maar ze is ook straatarts, onder andere in de Pauluskerk. Dus ze heeft een deeltijdbaan en een deel van haar tijd besteedt zij aan mensen die daar komen en die zelf niet de mogelijkheid hebben om medische hulp te krijgen. En zij postte op een goed moment een bericht. Ze zei, ik vraag hulp voor Emily. Emily was een vrouw die was in coronatijd failliet gegaan. Haar bedrijf was stuk gegaan. Ze zat ook in de schulden, kwam uit een slecht huwelijk, huwelijk brak, had schulden in het huwelijk en kwam op straat te staan. Omdat ze op straat stond, geen dak boven het hoofd had, kreeg ze geen uitkering. Heeft aangeklopt bij de gemeente Rotterdam en de gemeente Rotterdam zei, ja mevrouw, u bent zelfredzaam. Het was niet een vrouw die, die met een boodschappentas ergens ziet lopen, maar het was gewoon, als je ze ziet, een lijkt het een intelligente vrouw. Maar ze had niks om mee rond te komen. Ze kon nergens heen. Haar zoon was slachtoffer geworden van geweld. En moest naar het ziekenhuis toe. En ze zaten in de ambulance. En de ambulancebroeder zei, mevrouw, omdat u niet verzekerd bent, sturen wij de rekening naar uw huis. Ze zei, je gaat je gang, maar ik heb geen huis. Niks om van rond te komen, geen geld, helemaal niks. Nou, Michelle van Tongelo, die postte dat en die vraagt van, jongens, wie kan erbij springen? En dan geef je wat geld en dan kun je daarbij helpen. Worden we nog geraakt door nood die er is in deze wereld? Gods koninkrijk zichtbaar maken op plekken waar nood is. Op plekken waar mensen vastzitten. Zijn we bewogen over de dingen waar God bewogen over is? Ik ga een paar dingen overslaan. Ik wil de dingen die ik echt wil vertellen, wil ik doorgeven. Jezus werd gedreven door één verlangen dat brandde in zijn hart. Vader, laat uw koninkrijk komen. En dat is niet zoals ze dan soms zingen in de lied. Laat uw koninkrijk spoedig komen, want dat staat er niet. Er staat, laat uw koninkrijk komen. Een brandend verlangen in zijn hart. Op alle plaatsen waar Jezus was. Waar hij welkom was aan tafel bij zondaars. Als je Jezus zocht, was hij waarschijnlijk in een achterbuurt bij de hoeren. En hij was een vriend van tollenaars en zondaars. Hij ging bij ze zitten. En niet altijd om te zeggen dat het de volgende dag altijd op orde moest zijn. Als het de volgende dag nog steeds een puinhoop was in het leven, was hij daar weer. En was hij nog steeds een vriend van tollenaars en van zondaars. God wil jou, God wil ons dag aan dag gebruiken, ons leven vernieuwen, om door de kracht van zijn geest dat koninkrijk zichtbaar te maken. Jezus zegt tegen ons, ik wil je voorstellen aan mijn vader. Mijn vader die alles heeft. Ik heb alles achtergelaten om naar deze aarde te komen, om hem te vertellen aan de mensen. Ik heb afstand gedaan van alles waar ik recht op heb als God. Ik heb zelfs afstand gedaan van alles waar ik recht op heb als mens. Omdat ik dit ene wilde meemaken, dit ene wilde beleven met mijn vader. Dat ik elke dag de stem van mijn vader mag horen. En dat ik mag zeggen, vader, wat wil u dat ik deze dag voor u mag doen? Waar mag ik deze dag uw woorden spreken? Dat was het leven van Jezus. En hij heeft gezegd, ik had er geen dag van willen missen. Hoe brengen jij en ik een blijvende, helende invloed in deze wereld? Ik denk weer even aan dat nieuw Jeruzalem dat straks komt vanuit de hemel op deze aarde. Wat licht geeft, wat licht verspreidt, wat leven verspreidt. Waar mensen voedsel vinden, waar mensen genezing vinden. Dan zal het volmaakt zijn. Wij leven nog in een tijd waarin die missie van God, waarin die botst met de machten en de krachten van de duisternis waar wij tegen te strijden hebben. Ieder mens is geschapen om te leven in een heelheid. Met een liefde die je ontvangt, niet als een verdienste, maar als een geboorterecht. En Jezus heeft ons gezegd dat de grootste vreugde ligt niet in het ontvangen, maar in het geven. Wij mogen in deze wereld staan als mensen die zelf heling en vergeving van God hebben ontvangen. Ik ga nog even terug naar het verhaal van Abraham. Abraham komt ergens in een stad met zijn vrouw, Sara, en dan is hij bang voor de mensen die daar wonen dat hij die vrouw zullen nemen. Dus dan vind ik, hij is in de smoesje en dan Sara wordt bij hem weggehaald. En dan worden de mensen in die stad die worden ziek. Komt een nood en er komt aan het licht. Ja, Abraham, je hebt niet de waarheid verteld. Of iets verteld waar het op stond. En Sara komt terug bij de vrouw. En dan staat er. En Abraham moest bidden voor die stad. Omdat de mensen in die stad vergeving zouden ontvangen voor datgene wat er gebeurd was. En genezing zouden vinden. Jij en ik zijn geroepen om te bidden voor genezing en vergeving van mensen in deze wereld. Net reed ik hierheen. Zit een kerel achter me. Hij deed echt een compleet maffe manoeuvre. Schoot mij voorbij. Bracht mijzelf en andere mensen in gevaar. Mijn eerste reactie was, ik werd toch een beetje agressief van eigenlijk. En ik dacht later, Peter, je moet bidden voor vergeving. Je moet bidden voor vergeving voor mensen die jou, al is maar een kleinigheidje, of op een andere manier onrecht aangedaan hebben. Niet om dingen kwijt te schelden, maar omdat die persoon vergeving nodig heeft. Als er mensen zijn in je leven of in je omgeving die jou of andere mensen onrecht aangedaan hebben, het is onze taak, onze roeping om te bidden voor vergeving. Als Jezus opgestaan is, gaat hij naar zijn discipelen toe en blaast Heilige Geest over hen. Hij zegt, ontvang Heilige Geest, zoals de Vader mij gezond heeft, zend ik ook jullie. En ieder die jullie de zonde zullen vergeven, die zullen de zonde vergeven zijn. De wereld snakt naar vergeving. Wij mogen en moeten leven in het besef dat de zonde niet in de eerste plaats een moreel probleem is. Je hebt iets gedaan waarvan het is niet goed en dan schaam je daarvoor en dan voel je daar een beetje schuldig over. Maar dat er een onderliggend geestelijk probleem is. Omdat er iets verloren gegaan is in ons, namelijk dat wij beelddragers van God in deze wereld zijn. God heeft ons altijd geroepen. Gods plan vanaf het begin van deze wereld is te werken in deze wereld door mensen die beelddrager van hem zijn. Verheerlijkte, verloste mensen die dezelfde woonplaats van Gods geest zijn en die door de kracht van de geest die roeping uitoefenen. Het feit dat wij vergeven zijn, dat God ons gerechtvaardigd heeft, betekent meer dan dat God een streep heeft gezegd door een rekening die we bij hem hebben. We kennen het verhaal wel, hè, van als we dan de Romeinenbrief lezen, dan wordt het ons zo voorgesteld dat wij als mens in het beklaagde bankje staan voor God, dat we een schuld hebben en dat God zegt, er is goed nieuws, iemand heeft die de rekening voor jou betaald, er is een streep doorheen gezet, je bent vrij, je kunt weer gaan. Dat is wel waar, maar dat is het halve verhaal. Want degene die op die manier de rechtszaal uitgaat, heeft geen enkele relatie met degene die hem kwijtschelding heeft geschonken. Wat God doet, gaat verder, is dat hij als rechter, als het ware, als rechter vader tevoorschijn komt, van zijn stoel komt, ons omarmt en ons teruggeeft datgene wat lang geleden verloren gegaan is, namelijk het beeld van de heerlijkheid van God in ons leven. Dat is wat God van ons gemaakt heeft, dat is wat ons geroepen heeft. Je bent geroepen om beelddrager van God te zijn in deze wereld. En datgene wat er stuk gegaan is, dat heeft God weggedaan. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Dat betekent ook, hij heeft ons als ware gerehabiliteerd, ons hersteld wat er kapot was. En zo mogen wij als mensen van God, beelddragers van God op deze aarde leven. Dat is zijn doel met ons. De Bijbel eindigt niet met een groep mensen die later naar de hemel gaat. De Bijbel eindigt met een stad van God die neerdaalt uit de hemel op deze aarde. Want God wil bij de mensen zijn. Het koninkrijk van God uitleven betekent het zichtbaar maken. We willen het zien, voelen en ervaren wie Jezus is. Jezus staat met zijn handen zegenend naar deze wereld toegekeerd. Zonder dat hij een concessie doet aan zichzelf of aan de waarheid, vertegenwoordigt hij zijn Vader in de wereld als God de Alhoogste. En ik geloof dat Jezus op deze manier zo vrij met zondaars kon omgaan, omdat hij er zelf van binnen helemaal vrij van was en zich ten volle bewust was van zijn identiteit in de Vader. En daar heeft hij jou en mij toe geroepen om daarin beelddrager van Jezus te zijn. Zelf volkomen vrij zijn binnen van datgene wat er verkeerd is in deze wereld. En leven uit het volle bewustzijn dat God ons geroepen heeft. Het anders zijn van de anderen vormde voor hem geen bedreiging. Zijn hart was niet vatbaar voor de zuigkracht van de zonde, bezit en gratificatie. Hij vertegenwoordigde de waarden van het koninkrijk van zijn Vader. Die waarden kun je uitdrukken in innerlijke vrede, vergevende liefde, integriteit, nederigheid en behulpzaamheid. Is dat dan makkelijk praten over zonde of dat God zonde vergeeft? Ik geloof dat God altijd zonde vergeeft. De vraag is denk ik niet of God zonde vergeeft. De vraag is of wij in staat zijn vergeving van zonde zo te ontvangen dat het onze levens verandert. En dat we gaan leven als nieuwe mensen. En dat we dat nieuwe leven aan mensen mogen doorgeven. Ik ga afsluiten. Het is bijna 8:30. Ik heb al veel gezegd, denk ik. Ik denk een paar dingen moeten landen. God werkt in ons heen en door ons heen. Gods plan, Gods actieplan voor zijn gemeente. Dat is wat de gemeente straks zal zijn als wij bij hem zijn in heerlijkheid. Maar het is ook wat wij nu al zijn als volgelingen van Jezus. Geroepen om hem zichtbaar te maken. En ik wil eindigen met een stukje uit een boek dat ik ook deze week gelezen heb. Het is een boek van Pete Greig. Hoe moet je bidden? Pete Greig is de oprichter van de gebedsbeweging 24/7, 24/7. Die is nu ook in Nederland overgewaaid uit Engeland. Je kunt het googlen. 24/7 gebed. Er is sinds september, wordt er in heel Nederland verspreid. Is er een agenda, die staat op die website. Wordt er door gemeente 1 week geadopteerd. En in die week kun je als gemeente of gemeente bij elkaar in een woonplaats zeggen, wij gaan 24/7 bidden. We beginnen op zondagochtend 12 uur. En we gaan door tot zaterdagavond 24:00. En er is altijd iemand in onze woonplaats aan het bidden. En dat is een beweging die gaat nu door heel Nederland heen. Maar hij schrijft in zijn boek over iemand die een verlangen had om God zichtbaar te maken. Hij heet Dominique. Dominique woonde in een kloostergemeenschap. In het Franse Saint-Rémy. En dan staat er dit. Dominique, mager gespierd. Bijna 1,90 meter lang. Altijd met een marineblauwe baret op zijn hoofd. Hoorde, toen hij 54 was, dat hij binnenkort zou overlijden aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Met toestemming van de kloostergemeenschap verhuisde hij naar een arme wijk in Parijs en nam een baan als nachtwaker in een fabriek. Als hij 's morgens om 8 uur klaar was, ging hij stevast naar een parkje aan de overkant van de straat waar hij woonde en hij ging op een houten bankje zitten. Het park was een hangplek voor mensen aan de rand van de samenleving. Zwervers, dronkenlappen, gevallen grootheden. Vieze oude mannetjes die naar passerende meisjes lonkten. Dominique had nooit kritiek op hen. Hij schold niet en riep ze evenmin tot de orde. Hij lachte, vertelde verhalen, deelde zijn lekkers en accepteerde hen zoals ze waren. Hij had zo lang vanuit innerlijke heiligheid geleefd dat hij een serene uitstraling van rust en gastvrijheid had van hart die cynische jonge mannen en uitgetelde oude mannen aantrok alsof hij een honingraat in een bijenkorf was. Zijn getuigenis was eenvoudig. Zonder vragen te stellen aanvaarde hij de anderen zoals ze waren en heette ze welkom in zijn hart. Ik had nog nooit iemand meegemaakt die zo onbevoordeeld was. Hij had lief met het hart van Jezus Christus. Toen het verschopte zootje ongeregeld hem op een dag vroeg iets over zichzelf te vertellen, gaf Dominique in vogelvlucht een verslag van zijn leven. Daarna zei hij met kalm overtuiging dat God met zachtheid en koppigheid van hem hield. Dat Jezus was gekomen voor outcasts en paria's zoals hij. Zijn getuigenis was geloofwaardig, omdat hij het woord met iedere vezel van zijn magere lichaam waarmaakte. Een van de oude rotten zei later, de schuine moppen, de vulgaire taal en het gefluit naar meisjes, het stopte gewoon. Op een ochtend bleef Dominique's bankje in het park leeg. De mannen raakten gealarmeerd en een paar uur later werd hij doodgevonden op de vloer van zijn flat. Hij was gestorven in de naamloosheid van een Parijse stoppenwijk. Het verhaal raakt mij, omdat we zien iemand die, zoals hij is, met zijn bagage die hij van God gekregen heeft, het uitschot van de wereld opzoekt. Ik geloof zoals Jezus dat gedaan zou hebben. En door er te zijn, liet zien wat de waarden van Gods koninkrijk zijn. Door te spreken over wat God gedaan heeft in zijn leven, dat dat mensen diep van binnen veranderd heeft. Wat een kracht zit er in Gods koninkrijk. Wat een kracht zit er in Gods woord. Wat een kracht zit er in jou en mij. Dat wij mogen doen waar Jezus ons toe geroepen heeft. En dat we mogen meewerken aan Gods actieplan voor zijn gemeente. Ik heb één schriftelijke vraag gekregen. Daar staat op: ik heb al veel nagedacht en gelezen over het koninkrijk, maar kan dit niet goed rijmen met de opname. Hoe zie jij dat? Ja, dat is natuurlijk een heel uitgebreid onderwerp. Daar kun je een lezingsserie aan wijden. Als ik zeg maar 30, 40 jaar geleden een boekje pakte over het koninkrijk van God, dan ging dat meestal over het komende koninkrijk. Het koninkrijk zoals ze verwachten dat dat er zal zijn als Jezus gekomen is en dan zijn rijk hier op aarde opricht. Voordat het koninkrijk nu is, was er, althans in datgene wat ik toen heb geleerd en ontvangen, niet zoveel aandacht. En als het er was, was het meestal een beetje negatief. Dan kwamen de gelijkenissen uit Matthäus 13 van het tarwe en de dodelijk. Van, ah, zie je wel het dodelijk en zo, dat is allemaal niet goed. En zuurdeeg. En dat was een beetje een soort van, lag een beetje een soort, ja, bijna een, hoe zeg je dat, een waas overheen van, dat moest ons niet te veel mee bezighouden. Het was allemaal nep-christendom en dat soort dingen. Althans, zo heb ik het in mijn perceptie beleefd. Er is wereldwijd, is er sinds de jaren, laat ik even zeggen, 80, 90, is er meer aandacht voor de prediking van het koninkrijk. En dan met name ook het onderwijs uit de evangelie. Dat Jezus gekomen is om het koninkrijk van God bekend te maken. En gezegd heeft, het koninkrijk zal van jullie, van Israël worden afgenomen. En het zal gegeven worden aan een volk dat daar de vruchten van opbrengt. Dus we hebben een taak, we hebben een missie om het koninkrijk van God te verbreiden. Jezus verwacht daar de vruchten van in onze levens. Als Jezus in de synagoge komt in, in Nazareth. En hij krijgt de boekrollen aangereikt. En dan gaat hij lezen uit Jesaja 61. De geest des Heren is op mij. En de geest des Heren heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Dat blinden ziende worden, dat gevangenen worden vrijgezet. En mensen die gebonden zitten in vrijlating worden heen gezonden. Dat was als het ware zijn mission statement. Dat betekende voor hem hier op deze aarde het koninkrijk zichtbaar maken. En die missie, die opdracht, die geeft hij aan ons door. Ik heb al gezegd, zojuist in mijn verhaal, straks, hè, als dat nieuw Jeruzalem daar is, hè, dan is Satan is gebonden en dan is Jezus die regeert vanuit Jeruzalem en dan is alles redelijk goed op orde. Er is herstel in de schepping, de leeuw en het lam zullen samen weiden. Dus dan is dat koninkrijk helemaal zichtbaar, omdat de machten van de duisternis van de tegenstander gebonden zijn. En dat is nu niet zo. Wij leven nu in een tijd waarin aan de ene kant dat koninkrijk verkondigd wordt en wij mogen meewerken eraan om dat zichtbaar te maken, maar waarin er ook nog een koninkrijk van de duisternis is. Satan wordt genoemd de God van deze eeuw. Hij is wel verslagen, maar hij wil het nog niet overgeven. Hij houdt mensen nog gevangen. En dat is een botsing die er is tussen die twee koninkrijken. Dat wordt wel genoemd dat het de koninkrijk er nu al is, maar toch ook nog niet. In Engelstalige literatuur wordt dan already and not yet gezegd. Nou, hoe je daar tegenaan kijkt, dat verschilt van persoon tot persoon. Er zijn mensen die hebben een heel optimistische, positieve verwachting van... nou, maar dat is toch echt al bijna wel helemaal, dat koninkrijk. Dus is een hele grote verwachting van dingen die God zal doen. En dat God overal maar genezing en welvaart wil geven. En er zijn ook mensen die zeggen van... nou ja, we hebben echt wel... Te maken met de flinke strijd tegen de duisternis. Dus we zien het soms al wel, maar vaak ook nog niet. En dat verklaart ook, dat is in ieder geval een manier om er tegenaan te kijken, waardoor wij kunnen verklaren bijvoorbeeld waarom als wij bidden voor genezing er soms genezing is, of wanneer we gewoon onze handen uitstrekken en zeggen ik in Jezus naam pijn verdwijnt, dat ook echt gebeurt. Soms, ik heb het ook echt wel meegemaakt. Maar meestal maak ik er niet mee. Als ik er voor zieke mensen bid, dan blijven ze ziek of worden nog zieker. En dat is een strijd die we daarin hebben. We hebben nog steeds te maken met gebrokenheid. Mensen die ziek zijn en niet beter worden. Mijn moeder is overleden toen ze 59 was aan kanker. We zien dat mensen gevangen worden, dat mensen worden verhandeld in deze wereld. Dat kinderen lijden in gezinnen, dat er armoede is. Ik denk niet dat het Gods wil is dat mensen arm zijn. Ik denk niet dat Gods wil is dat mensen snakken naar honger en brood. Maar het gebeurt wel. Dus we zien nog niet overal dat Gods wil hier op deze aarde gedaan wordt. Maar we mogen ons er wel naar uitstrekken en wel proberen om daaraan mee te werken. Dus wij zien het nu nog maar ten dele, zou ik bijna zeggen, met Paulus. Ons profeteren is ten dele, ons... Kennen is ten dele en ook het zichtbaar maken van het koninkrijk is toch maar ten dele. En als de gemeente, hè, als ze tenminste die toekomstverwachting delen... als Jezus komt om zijn gemeente tot zich te roepen en volmaakt voor zich te stellen... en dan terugkomt naar deze aarde, dan zijn de machten van het kwaad gebonden... en gaan we het echt meemaken wat het is dat het koninkrijk van God aanbreekt... Dat is wat ik er zo kort over zou willen zeggen. Als er nog meer vragen zijn, dan weet je me via Gerard wel te vinden. Zijn er nog andere vragen die op zijn gekomen of die nu opkomen? Ja.
Je had het in het begin over de eerste liefde.
Ja.
En er werd ergens in het begin gerefereerd, ik weet niet of Gerard het zei of jezelf... dat er een aantal jaar geleden een soort vernieuwing in je leven kwam.
Ja.
Dat weet ik wel, ik was wel benieuwd. Kan je iets over delen? Over, heeft het met elkaar te maken dat je die koppeling maakt?
Ja, het heeft wel mee te maken. Ik was gewoon bezig met op mijn beste manier christen zijn en God dienen. En dat deed ik ook echt wel. Maar ik probeerde op de een of andere manier zelf de kracht en de blijdschap daarin. En ik zei toen op een goede dag tegen God... als ik aan andere mensen vertel dat u bevrijd bent... wil ik zelf ervaren dat u bevrijd bent. Ik wil het zien en voelen en weten in mijn leven... dat ik echt gewoon vrij ben van macht van zonde en andere dingen. Ik las ook in die tijd het verhaal van Gideon. De engel komt bij Gideon en zegt... Gideon, jij sterke held, de Heer is met jou. En dan zegt Gideon toch een beetje cynisch van... nou, en als de Heer dan met ons is... waar zijn dan al die wonderen die God gedaan heeft in Egypte en in de woestijn... en waar is die nu dan? God moet niet alleen de God zijn van een boekje waar we in geloven... maar ik geloof dat God zijn kracht zichtbaar wil maken in onze levens. En ik las toen in een boek... het gekke is, ik ben vergeten welk boek dat geweest is... dat er een voorganger in... Amerika aan de westkust hoorde dat er een opwekking gaande was aan de oostkust. Of andersom, dat weet ik niet meer. Dus die man pakte het vliegtuig en die kwam daar aan. En de voorganger van die kerk zei van, welkom, wat komt u hier doen? Hij zegt, ik heb gehoord dat hier een opwekking gaande is. En ik heb een hotel geboekt voor drie weken, want ik wil het graag hier zien... en kijken wat ik daarmee kan doen. En die... voorganger van die kerk die antwoordde, hij zei, pak het eerste vliegtuig maar terug. Ga maar terug naar waar je vandaan komt. Ga in je kamer, gooi alles eruit. Tafel, stoelen, alles. Ga in een lege kamer zitten, trek een cirkel op de grond. Ga er binnenin zetten en zeg: Heere God, geef op, ik begin in deze cirkel. En dat raakte mij zo. Dat heeft bij mij iets losgemaakt toen. Ik ben op zoek gegaan naar van... Ja, ik, op de een of andere geloof ik dat God meer wil doen en geven dan ik ervaren heb. Ik ben gaan zoeken buiten mijn... gebruikelijke paadjes die ik al kende qua literatuur en de geestelijke beleving. Want ik zag dat Gods geest op andere plekken ook werkt op een manier die ik nog niet kende. En ik heb toen eigenlijk een hele brede zoektocht gedaan. Door mijn werk, zoals je weet, reis ik veel, kan makkelijk reizen. Dus ik ben in Europa en in Noord-Amerika gaan kijken en andere plaatsen van wat gebeurt hier, hoe werkt God? Ik was één keer op een conferentie. En dat ging over profetie. Er was een Engelse spreker, Alan nog iets. En na afloop werd er gezegd van... nou, als je gebed wilt, hè, dan kun je voor je laten bidden. En zo gaat het dan. Dan wordt er gezegd, nou, hier staat een rij. Als je lichamelijke klachten hebt, dan ga je hier staan. Dan gaan we voor je bidden. En in deze rij gaan we voor je bidden als je... ik weet niet meer, weet ik, geestelijke nood had of andere dingen. En hier is nog een rij. Hier kun je gewoon gaan staan als je... een nieuwe aanraking van Gods geest wil. Nou, wat ik deed in die tijd, als er open werd gedaan, dan ging ik eerst bij de eerste rij staan. Als ik klaar was, dan ging ik naar de tweede rij, dan ging ik alle rijen af. Als ik klaar was, dan ging ik weer naar voren, want voor mooi. En ik stond in die rij, waar je voor je kon laten bidden van een nieuwe aanraking met Gods geest. En ik had heel veel dingen gezien wat er gebeurde. Ik had verhalen over genezing, over woorden van profetie, over het spreken in talen, over... noem maar op. En ik zei, ik wil het allemaal. En ik stond in die rij. En het was alsof ik God tot me sprak. En ik voelde me een beetje betrapt. Alsof God tegen me zei, Peter, waarom sta je hier nou eigenlijk? Wat wil jij nou? Is dat nou al die dingen die je ziet gebeuren en die indruk maken? Want ja, dat zien mensen, dat doet iets met mensen. En... Dat kwam echt bij mij binnen en ik dacht van ja, nee, dit moet ik even voor mezelf gaan heroverwegen. En ik dacht van, zal ik hier nu blijven staan of zal ik maar gewoon weggaan? Nou, ik blijf maar staan, dacht ik bij mezelf. Dus ik ben blijven staan. Op een gegeven moment kwam ik vooraan, stond een man en een vrouw. En ze gingen voor me bidden. En ik begon onbedaarlijk te huilen. Niet zo ontroerd van een traantje ergens in de hoek van je oog. Maar ik vergelijk het wel eens, we hadden vroeger wij thuis een toilet met zo'n stortbak, die hing boven. En dan kon je aan zo'n touwtje trekken en dan komt het water, dat stortte zo naar beneden toe, door dat spoelsel, door je wc. Ik stond echt schouderschokkend te janken, onophoudelijk te janken. En die man die stond ernaast en die zei van, ja, gooi het maar uit. Die dacht dat ik een trauma aan het verwerken was, maar ik voelde me kiplekker. Maar ik stond onbedaarlijk te huilen. En de vrouw stond voor mij te bidden. En die, zij voelde aan dat er iets gebeurde bij mij. En het was alsof ik op dat moment bijna hoorbaar de stem van God hoorde. Ik geef jou alleen, hoe zeg je dat, gezag, autoriteit op die plaatsen waar jij voelt wat ik voel van een gebroken wereld. Ik wil dat je voelt de pijn die ik voel. Voor mensen die lijden, mensen die gebroken zijn, mensen die ziek zijn. Gods hart huilt voor deze wereld. Gods hart huilt. En hij zoekt partners. Hij zoekt mensen op deze aarde die voelen wat God voelt. De pijn en het verdriet voor de mensen om zich heen. En dat... Ik heb later nog zo'n soort aanraking gehad. Ik word er weer bevogen als ik erover praat. Maar dat was een beleving die me bijgebleven is. Dat ik geloof dat God werken wil, ons gebruiken wil, ook echt gebruiken wil, om zijn liefde zichtbaar te maken en om te laten zien dat God mensen lief heeft en vrij kan maken. Dat is een stukje van mijn verhaal. Ja.
En dat is ook de reden waarom dit soort verhalen die je net voorlas, je zo raakt.
Ja. Ja, dat gaat gelijk, dat weer klinkt bij mij. Ja, ik vind het mooi. Ja.
Daarvoor had je dat niet?
Nou, ik zou zeggen dat ik dat niet had. Ik denk dat mijn geloof verstandelijker beleefde dan voor die tijd. En Jezus zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En bij mij was het stromen van levend water, die moest uit mijn hoofd komen. Ja, je beleeft je geloof verstandig toch. Dus zo ben ik in elkaar ook een beetje qua persoon misschien. En ook op de manier waarop wij denk ik zijn opgegroeid, gevoed in onze geloofsgemeenschap. Dat als we heel goed op een rijtje willen, dat is ook heel belangrijk nu, dat je de Bijbel kent. En we willen graag dat onze tuintjes aangehaard zijn, maar God werkt door chaos heen. En net wat ik zeg, stromen van water zullen uit je binnenste komen. Het moet door je heen gaan, denk ik, om Gods geest te laten werken. Ja. Ja, Charles Spurgeon, die schreef ergens, ik heb het niet voor me nu. We zijn bezig om bloempjes te plukken in plaats van palmtak te zwaaien van Gods lof. Er is nog zoveel meer wat God geven wil.
Verhaal het nog eens wat harder.
Charles Spurgeon die zei, wij zijn bezig om bloempjes te plukken in plaats van zwaaien met de palmtakken van Gods lof. Er is nog zoveel meer te geven en te beleven.
Palmtakken van Gods lof.
Iemand anders nog een vraag?
Ik had nog een vraag over dat je wil laten zien wie Jezus is. Dat kan je natuurlijk zien als zijn van dat je praktisch helpt. Hè?
Ja.
En dat je ook geestelijk zeg maar wilt helpen. Maar dat je dat vaak niet zo in de hand hebt. Omdat je dan, het begint soms praktisch en soms kom je eraan toe om geestelijk te helpen. Maar soms blijft dat geestelijke dan ook helemaal achterwege. Dat je daarmee geen stap in vooruit komt. Mm-hmm. Dat vind ik dan nog wel eens lastig.
Ja.
Maar ik mag niet werken met mijn eigen doelen, zeg maar. Maar dat vind ik wel
moeilijk. Ik snap wat je bedoelt. Je wilt graag, als je iets zichtbaar maakt, bijvoorbeeld ook misschien werken bij een voedselbank of andere manieren, dat je mensen kunt helpen of nood kunt lenigen van mensen. Dat ze ook gaan zien en snappen dat Jezus is en dat hij er ook voor hen is. Wat mij geholpen heeft is dat wij zeiden of zeggen van nou, we prediken het woord en dat ondersteunen we door dan ook dingen te doen, door voedsel uit te delen. En dat iemand zei van ja, maar dat is eigenlijk een verkeerd beeld. Dat stukje van een voedsel uitdelen, noodledigen, bediening doen onder mensen, dat is verkondiging van Gods Koninkrijk. Het brengen van heling, het brengen van vrijheid voor kinderen, wat het ook is. Ook daar wordt Gods Koninkrijk zichtbaar. Overal waar gezien wordt dat mensen worden gevoed, dat mensen nood wordt gelenigd. Dat is ook Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Je ziet ook soms in de evangelie, want we denken dan van overal waar Jezus kwam, en als er dan een prostituee of een tollenaar was, en als Jezus dan iets deed of met ze gereed had, dan was het daarna hun leven plots anders. En dat is niet zo. Ik was vorige week of een paar weken geleden met mijn vrouw Anneke bij Frits Rauwvoet. Frits Rauwvoet werkt op de Wallen in Amsterdam. En onderhoudt contact met vrouwen. En je zou willen van, als je dan daar bent en je hebt iets verteld over wie Jezus, dat ze dan zeggen, nou stap ik morgen uit. En dat gebeurt niet altijd. Maar doordat je daar wel bent, elke week of elke dag of elke twee weken, ben je wel een stukje licht in hun levens. En ook als zij nog in die situatie zitten. En daar zijn ook soms ook gelovige vrouwen onder. Een vrouw uit het Oostblok, Roemenië, Hongarije. En die toch dan niet uit kunnen stappen. Dus dan zie je wel dat daar aan de ene kant nog een gebondenheid is, maar toch mag je daar ook een stukje licht zijn. Denk ik. Iemand nog iets? Zullen we maar staan en bidden?
Vader, ik wil met de woorden van uw Zoon Jezus zeggen. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw naam worden geheiligd. Laat uw wil gebeuren, Heer. Zoals in de hemel, zo op de aarde. En Heer, we zien het zo vaak nog niet. Heer, zo vaak zijn we toch nog teleurgesteld als er gebrokenheid is, als er ziekte is, als er lijden is, Heer, als mensen gebonden zijn. En u heeft een actieplan voor uw gemeente in deze wereld, Heer, dat wij uw koninkrijk zichtbaar mogen maken. Goede woorden mogen spreken in de levens van andere mensen. Bidden mogen, Heer, voor genezing, ook al genezen mensen niet. Laten zien dat u bent en dat u uw mensen geeft. Ik wil u danken, Jezus, dat u gekomen bent, Heer, en dat u ons getrokken en bevrijd heeft. Dat u de echte bevrijder bent. En ik bid, Heer, dat u ons allemaal opnieuw aanraakt en vult met uw Heilige Geest. Heer, maak onze gedachten vrij van dingen die ons binden. Binden aan het verleden, binden aan dingen die ons misschien vasthouden. Als we worstelen met vergeving. Heer, dat we vergeving mogen ontvangen en vergeving mogen doorgeven. Dat uw vergeving geeft vrijheid. Heer, wees dus ook met ons, Heer, als we hier vandaan gaan en om onze eigen wegen weer gaan, Heer. Jezus, dat we u met ons mee mogen dragen, Heer, en dat u ons draagt. En dat we u zichtbaar mogen maken. Beelddragers mogen zijn van een volmaakte en een barmhartige en een liefdevolle God in deze wereld.